Dames en heren,
klokken vier gaan wij met ons middagprogramma beginnen. Ik heet u graag allen van harte welkom op deze bijzondere zaterdag in oktober. U bent hier met circa 150 mensen, leidende tot een prachtig gevulde kerk. De vereniging Oud-Oest Geest bestaat dit jaar 30 jaar en ik heb de eer daarvan voorzitter te zijn. Mijn naam is Rianne Meester. En gedurende dit kalenderjaar hebben wij een aantal activiteiten achter de rug. Onze jubileummiddag vandaag is voor ons als vereniging het hoogtepunt. En ik ben blij om u hierbij welkom te heten. Het oudste boek van Oest Geest. Een laat middeleeuws Gregoriaans zangboek. Het is van het jaar 1562. Uit die periode waarin de katholieke kerk in ons en in de ons omringende landen op zijn grondvesten stond te schudden. Wij gedenken dit jaar dat de reformatie uit 1517, 500 jaar geleden, is begonnen. Met de stellingen van Luther in Wittenberg. En in de jaren 1545, 1563 was er het 9e concilie van Trente met onder andere als doel de misstanden en misbruiken in de katholieke kerk aan te pakken en duidelijkheid te geven over de door de protestanten betwiste geloofspunten. Fijn dat wij hier vandaag vanuit katholieke huizen en ook vanuit de protestantse gemeenschap samen zijn om dit feest te kunnen vieren. In deze tijd, 1562, is in onze gemeente dit zangboek gemaakt. Toen was de reformatie hier nog niet neergedaald en waren we dus nog een katholieke kerk. Tijdens de inleidingen van Freek Lucht en Rens Tienstra, die, zoals u in het programmaboekje hebt gezien, hoort u hier straks meer over. Graag wil ik een speciaal woord van welkom richten aan drie personen. Allereerst mevrouw Maureen van den Brink, voorzitter van de kerkenraad van de protestantse gemeente in Oest Geest. Daarna aan de heer Peter Willips, kandidaat diaken en locatiereferent van de Heilige Willibrordgemeente, parochiekern in Oest Geest. En als derde de heer Cor van Beuningen, voorzitter van de Raad van Kerken in onze gemeente Oest Geest. En tenslotte natuurlijk een warm woord van welkom aan de sprekers van vanmiddag. De heren Freek Lucht en Rens Tienstra. De laatste ook als dirigent van Schola Gregoriana uit Noordwijk. De koorleden heet ik hierbij ook van harte welkom en wens hen een mooie uitvoering toe. Onze feestmiddag heeft twee bijzondere onderwerpen. Het presenteren van het oudste boek van Oest Geest en het luisteren naar Gregoriaanse zang zoals deze in het oorspronkelijke liedboek voorkwam. En als derde, na afloop, het samen zijn in het hiernaast gelegen Willibrordserf, waar u het boekje kunt kopen en dat de VOO-leden, dus de leden van de vereniging Oud-Oest Geest, als lustrum geschenk gratis in ontvangst kunnen nemen. Maar hierop kom ik na afloop van het concert nog even terug. Voordat u gaat luisteren naar twee korte voordrachten van Freek Lucht en Rens Tienstra, wil ik nu een aantal instanties bedanken. Nog daarvoor wil ik u vragen of u even wilt controleren of uw telefoon uitstaat. Voor het publiceren van het boekje heeft de vereniging Oud-Oest Geest subsidie ontvangen van het Cultuurfonds Oest Geest en van Fonds 1818. Graag onze grote dank hiervoor. De protestantse gemeente Oest Geest heeft dit mooie groene kerkje vanmiddag aan ons ter beschikking gesteld zonder daarvoor huur te berekenen. Hetzelfde geldt ook voor het Willibrordserf. En bovendien Bied de kerk u allen na afloop een drankje aan, zodat wij samen gezellig over deze mooie middag kunnen napraten. Heel veel dank in het bijzonder aan Maureen van der Brink, onze vertegenwoordiger hier vanmiddag van de Protestantse gemeente. Ik wil nu graag met heel veel genoegen het woord geven aan Freek Lucht, die de eerste introductie op deze middag, inhoudelijke introductie op deze middag, voor zijn rekening wil nemen. Freek, aan jou graag het woord.
Het zangboek van Oestgeest. Ja, zo heeft de Leidse Universiteitsbibliotheek het genoemd. En ik trof het daar nou een jaartje of twee geleden aan onder een laag stof. Dat wil zeggen, dat moet u natuurlijk een beetje metaforisch nemen. In de UB vind je absoluut geen enkel vlokje stof. Maar ik bedoel daarmee dat het jarenlang onopgemerkt was gebleven. Ik moet wel zeggen dat in de Gregoriaanse literatuur, in de literatuur over het Gregoriaans, kun je het wel hier en daar aantreffen. Maar er was toch eigenlijk praktisch niemand op de wereld die van het bestaan van het zangboek van Oestgeest op de hoogte was. En het bestaat toch al heel lang. Het is in 1562, de voorzitter zei het al, is het vervaardigd door broeder Adriaan. En hij deed dat in opdracht van de kerkmeesters van Oestgeest, van de kerk van Oestgeest zouden we nou zeggen. Die toen, en dat was dan ook een van de redenen, is een van de redenen waarom wij nou juist hier met z'n allen aanwezig zijn. En die kerkmeesters, die waren alsof het begrip polderen toen ook al ingang had gevonden. Die kerkmeesters waren met z'n drieën keurig verdeeld over Oestgeest. Er woonde eentje in de Mors, eentje op Poelgeest en eentje hier vlakbij aan de Vinkenweg. En het was in een Oestgeest dat twee keer zo groot was als tegenwoordig en waar ze wat niemand woonde. Er woonden hier wel geteld 300 mannen, vrouwen en kinderen. Die opdracht ging dus naar broeder Adriaan. Die was verbonden aan het vrouwenklooster Mariënpoel in Oestgeest. Dat stond in wat tegenwoordig Leiden is, op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Wassenaarseweg. En ik zal er over dat klooster in het blad over Oestgeest van de vereniging Oud-Oestgeest binnenkort wat meer over vertellen. Het handschrift telt 75 folio's, dat wil dus zeggen 150 bladzijden. En het is in fraaie kleuren geschreven op perkament. En dat is eigenlijk best wel bijzonder, want in het jaar 1562 was papier al lang en breed uitgevonden. En was ook de drukkunst al tot ontwikkeling gekomen en was het zelfs zo dat er ook al wel muziekpartijen op gedrukt werden op papier. Dus het was helemaal niet noodzakelijk dat het toch op perkament was gedrukt. Maar het niettemin toepassen van een handschrift, dan moet ik even mijn tekst goed raadplegen. Het niettemin toepassen van een handschrift op perkament kan voortvloeien uit de wens in de traditie van het handschriftelijk kopiëren te staan. Maar ik denk dat het meer waarschijnlijk is dat er maar één exemplaar nodig was en dat het dan dus veel goedkoper was om iemand één exemplaar te laten kopiëren dan om apart een drukpers daarvoor in werking te stellen. Die broeder Adriaan die dat dus gemaakt heeft, die kreeg voor een dergelijk handschrift 10 carolenschulden. Hij heeft er meer gemaakt en van een daarvan is bekend dat hij daar 10 gulden voor gekregen heeft. Dat is vandaag de dag ongeveer 500 euro. Maar heeft hij dan wel een paar weken voor moeten ploeteren. Het handschrift heeft niet zo'n geweldig groot formaat. Ik had mij voorgenomen om nu een boekje in de hand te hebben, zult u begrijpen. Maar het is ongeveer dit formaat. Het is het formaat waarvan u dadelijk kunnen zien dat het boekje ook is. En dat is dus klein te noemen. Er wordt onmiddellijk ingegrepen als ik mij vergis. Komt allemaal weer goed. Het heeft dit formaat zo ongeveer. En dat kan je dus klein noemen. Sommigen van u die zullen weten hoe de bekende koorboeken uit Leiden, hoe die eruit zien. Dat zijn enorme lappen tekst van 40 bij 70 centimeter. En dat is omdat in die tijd het koorboek, dat stond op een lessenaar voor het koor. En dan kon dan elk koorlid kon daar uitzingen, tenminste voor zover ze noten konden lezen natuurlijk, wat maar zelden het geval was, want als je niet gewoon kon lezen, dan kon je al helemaal geen noten lezen. Maar ze hadden dus met z'n allen genoeg, of moesten genoeg hebben, aan één koorboek. Maar de kantor, de voorzanger, de koorleider, zeg maar, die had genoeg aan een klein boekje. En aangezien het boek van ons een klein boekje is, maar ook gelet op de inhoud, daar zal Rens Tienstra ongetwijfeld op ingaan. Ook gezien de inhoud mogen wij aannemen dat het boek van de kantor was. De originele omslag van het boek hebben we niet meer. De particulier die in de jaren 60 van de vorige eeuw eigenaar was, heeft de omslag laten vervangen door, ik citeer de catalogus van de UB, een antiquiserende band bestaande uit met oud damast overtrokken houten platten en nieuw beslag. Enfin, dat is er ook weer af en de UB heeft er een modern bandje om laten zetten. Wat jammer is dat er een aantal folio's ontbreekt en ook een heel katern. En je mag aannemen dat de ontbrekende pagina's de pagina's zijn waarop je zou verwachten dat er een vrij versierde initiaal heeft gestaan. Hè? De initiaal, de eerste hoofdletter van een nieuw hoofdstuk. Die zijn er dan blijkbaar door een of andere onverlaat uitgescheurd om afzonderlijk te kunnen verkopen, denk ik dan maar. Gelukkig heeft er niet veel inhoudelijke schade aangericht. Het boek, en nu begeef ik mij op glad ijs, het ijs van Rens Tienstra. Het boek geeft nog voldoende aanknopingspunten voor een vrijwel complete muzikale reconstructie van de liturgische muzikale praktijk in Oegstgeest voor het hele kerkelijke jaar in de periode vlak voor de reformatie. Dat betekent dus, maar dat had u al wel begrepen, dat het manuscript vol staat met Gregoriaanse gezangen in het Latijn. En bijzonder zijn, zeg ik maar vast, de muzikale varianten van de klaagliederen. Unieke Oegstgeestse varianten, voor zover bekend. Bijzonder is ook de zogeheten Gidonische hand die in het boek is afgebeeld. Een Gidonische hand is een hulpmiddel voor koorzangers die geen noten konden lezen, de meeste dus. Elk kootje van de hand stelde een paar noten voor. En die kantor die kon dan door de kootjes op zijn hand aan te wijzen welke de juiste noot was om nu te gaan zingen. Ik begrijp dat het niet allemaal meteen helemaal helder is, maar in het boekje kun je daar meer over lezen. Uit historisch oogpunt bijzonder is de korte levensduur van het boek. Althans, de tijd waarin het feitelijk gebruikt is. Zo'n gezangenbundel werd geschreven voor de eeuwigheid. Maar die eeuwigheid heeft hier maar 12 jaar geduurd. In 1574 namelijk, in het begin van de 80-jarige oorlog, vond het tweede beleg van Leiden plaats. De meesten van ons hebben dat afgelopen week nog uitgebreid gevierd. Dat beleg was niet alleen rampzalig voor de Leidenaren, maar bepaald ook voor de omringende dorpen. De Leidse overheid besloot voor het beleg alle stenen gebouwen in de omtrek van Leiden af te breken, om te voorkomen dat de Spanjaarden zich erin zouden vestigen. Dat gebeurde hier met de kastelen Endegeest, Oud-Poelgeest en Abspoel en ook met klooster Mariënpoel. En eerder al hadden de beeldenstormers geprobeerd klooster Mariënpoel te plunderen en hebben de geuzen inderdaad kasteel Abspoel geplunderd. De bevolking werd dan weer door de staatse troepen en dan weer door de Spanjaarden gemaltrateerd en sloeg tenslotte op de vlucht, voor een deel naar familie elders, voor een deel naar Leiden. Hun huisraad en vee namen ze daarbij natuurlijk zoveel mogelijk mee. De troepen van beide zijden roofden het land leeg en staken de boerderijen in brand. Uiteindelijk woonde er niemand meer in Oegstgeest. De kerk, deze kerk, was afgebroken door de Spanjaarden om de stenen te gebruiken voor hun schansen. Daarbij ging de inventaris van de kerk geheel verloren. Alleen het zangboek van Oegstgeest is er nog. Dat komt, denk ik dan, doordat de kantoor het thuis bewaarde. Ik had het boek natuurlijk weer gewoon kunnen terugleggen. Maar ik vond dat iedereen er kennis van moest kunnen hebben. Het is tenslotte het oudste boek van Oegstgeest. En het is ook muzikaal van belang. En daarom hebben Rens Tienstra en ik er een publicatie over gemaakt, waarbij hij het muzikale deel voor zijn rekening nam en ik het historische. De fraaie vormgeving was weer in handen van Nenke van Wermerskerken en Anke Kasteel, die nou in Shanghai zit of daaromtrent, fungeerde opnieuw als eindredacteur. En dankzij de vereniging Oud-Oegstgeest wordt het vandaag gepubliceerd, waarvoor wij hen dankbaar mogen zijn. Rens Tienstra zal, denk ik, dadelijk verder vertellen over de inhoud van het boek.
Dames en heren, ook namens mij een bijzonder goedemiddag en fijn dat u in zulke grote getalen hier in deze kerk aanwezig bent. Deze prachtige, fraaie en akoestisch zeer fraaie kerk. Wij dachten, als we over een zangboek gaan praten vandaag, dan moeten we met zang beginnen. U hoorde een processiegezang uit het boek, uit de versie zoals ze die in Oegstgeest zongen op deze plek. Zangboek, ja, een noodgedwongen algemene naam. Voor een werk dat getuigt van, Freek zei het al, een bijzonder rijke liturgische praktijk. Een zangboek, dat kan echter van alles zijn. Er hoeft zelfs geen muziek in te staan. Maar met het doorbladeren van dit bepaalde zangboek wordt al gauw duidelijk dat het hier gaat om een hele rijke variëteit aan gezangen. We treffen, en ik ga even wat vaktermen noemen, processiegezangen, responsoriumverzen, tropen, lamentaties, een volledig tonarium en nog meer dingen. Ik ga u deze middag een beetje uitleggen wat dat nou precies inhoudt. Vandaag willen we u dus een indruk daarvan geven. En het mooie van muziek is, je kan het bestuderen, maar je kan het ook nog eens uitvoeren. En dat doen we graag. Het is wel een indruk met een slag om de arm. Dat moet ik wel zeggen, want we zingen op de plaats waar het zangboek is gebruikt. Maar het is niet dezelfde kerk. Dit is namelijk ongeveer kerk nummer 3, waar we inmiddels in staan op deze plaats. We zingen het met onze zangers, maar dat zijn niet dezelfde zangers als toen. Ja, gelukkig maar, denk ik dan. En we zingen dan wel in een kerk, maar we zingen niet in de kerkelijke context waarin deze gezangen thuis horen. En dat is toch ook een wezenlijk verschil. Vanmiddag laat zich het beste omschrijven als volgt. U bent circa 1565 op bezoek in Oegstgeest. U loopt eens binnen in de lokale kerk, kerk nummer 2. U maakt een foto met uw smartphone. U stuurt een appje naar uw vrienden met de begeleidende tekst. Prachtige zang gehoord in Oegstgeest. Of kerkwerven. Hashtag zangboek, zoiets erbij. En dat is het. Zo noodgedwongen vluchtig is ook de indruk die wij vandaag aan u kunnen geven. Maar leest u alstublieft de publicatie. Ik mocht er al even in gluren. Hij is prachtig geworden. Solo repertoire. Al bladerend door het werk valt op dat het overgrote deel van de gezangen die erin staan, dat solistisch repertoire is. En van bepaalde gezangen zijn alleen de solo versen uitgeschreven. Maar die zijn in volledigheid weer bekend uit andere handschriften uit dezelfde tijd. Daarnaast zijn er categorieën gezangen die in het algemeen meer door solisten werden uitgevoerd. Dat vinden we in de oudste tot en met de laat-middeleeuwse handschriften. Het is echt een boek voor de kantor. En vandaag mag ik een beetje die kantor spelen, maar ik heb ook wat andere zangers tot mijn beschikking die dat ook doen. We verdelen dat altijd netjes en democratisch. De kantor gaf onderwijs aan de zangers en uit het boek blijkt dat daar ook kinderen tussen zaten. En om daar een indruk van te geven, zingen vandaag ook onze dames mee. Niet omdat ze zo kinderlijk zijn, maar omdat ze op dezelfde hoogte als de kinderen van toen kunnen zingen. En dat kan ik helaas niet en onze mannen helaas ook niet. Maar het zorgt toch voor een heel ander geluid. U hoorde ze net al even in de processie en we begonnen expres met dat gezang, Gloria Laus et Honor Tibi Sit, voor Palmzondag. Omdat er namelijk in het boek een aanwijzing staat, de scholieren zingen de hymne als volgt, ... En dan komt die hymne die we net zongen. Dus u kreeg net een beetje de indruk van het geluid van toen. Vanwege die kleine regieaanwijzingen, de kinderen zingen hier dit, de kantoor zingt hier dat, we gaan hier staan, we gaan hier zitten, is het boek ook waardevol. Kleine aanwijzingen, maar die vind je lang niet in alle boeken. Het zangboek bevat een mix van gewoon alledaags repertoire, wat we ook in heel veel andere handschriften vinden, maar ook elementen die elders niet in zulke grote getalen aanwezig zijn. En één van die elementen, en dan mag ik de dames alvast uitnodigen te komen staan, is de prachtige proza In Violata Intacta. En ik heb het de afgelopen weken bij de repetities de tearjerker van het Oegstgeester zangboek genoemd. Een proza is een variatie of een toevoeging op een al bestaand Gregoriaans gezang. En die konden per kerk en per locatie verschillen. De liturgische plek van die gezangen is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk werd het gebruikt voor persoonlijke devotie, bijvoorbeeld bij het Mariabeeld. De meeste proza's die zijn vrij simpel van muzikale aard. Simpele melodieën, pretentieloos zou ik willen zeggen. En ze gaan heel vaak over Maria. Ze hebben altijd een licht pietistisch aspect. De moderne devotie heeft ze flink populair gemaakt. En in Oegstgeest waren er in ieder geval 3 proza's gangbaar. Alle 3 gewijd aan Maria. Deze is voor Maria Lichtmis. U kunt de tekst in het boekje vinden.
Thank you.
Onze dames, ik ben heel blij dat ze er vandaag ook zijn. U zult de mannen natuurlijk ook nog apart horen. Een boek voor de kantoor dus. En vanwege de aanwezigheid van bepaalde gezangen in dit boek weten we ook dat ze alleen door de kantoor werden gezongen. Ik mag dat nu eventjes zijn en we gaan voor u een lyrisch Alleluia zingen voor Kerstdag. Het Alleluia Dies Sanctificatus. Was er niet alleen vanwege de fraaie melodieën. De kantoor had dus ook een pedagogische functie. En hij moest de zangers en de kinderen de zang aanleren. Daarvoor stond voorin de fraaie Guidonische hand getekend. En ja, u moet de uitgave maar aanschaffen, want daar staat hij in. Ik kan hem hier niet laten zien. Maar het is een mooi plaatje van een hand. En hij staat in meer handschriften, maar dit is wel een hele mooie. En met die hand kon de kantoor het systeem van do re mi uitleggen. Nagelang de vingerkootjes. Complex verhaal, maar het staat o zo keurig uitgelegd in de uitgave. Achter in het boek stond nog iets waar de kantoor ook gebruik van kon maken. En dat was een zogenaamd tonarium. Daarin stonden alle mogelijke muzikale formules waarop de psalmen gereciteerd konden worden. De psalmen die werden dagelijks gereciteerd in allerlei vormen en maten. Maar de manier waarop ze werden gereciteerd, dat heet dan psalmodie. En achterin dat tonarium vinden we dan de verschillende formules, de verschillende tonen. Dat heet dan een psalmtoon, met een mooi woord. U vindt daar een prachtig voorbeeld van, voor op uw programma. En het Gregoriaans kent 8 zogenaamde psalmtonen, die muzikale formules. En die staan achter in het boek met alle mogelijke variaties uitgeschreven. Aan het begin van iedere toon staat een korte compositie met een tekst waarin het getal van de toon voorkomt. Dus bijvoorbeeld de eerste toon, op de eerste dag schiep God, puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld de tweede toon, en God schiep 2 mensen. En bijvoorbeeld bij de 8e toon, wat hier staat op uw boekje, octo sunt beatitudines. 8 zijn de zaligsprekingen in getal. Het is eigenlijk gewoon een tekst die toevallig leuk uitkomt met het getal. In dat kleine stukje muziek, die eerste regel, wordt eigenlijk de clichés van de 8e toon eventjes tentoongespreid. De kantoor zong dat voor zichzelf even door. En dan wist hij, oh ja, de 8e toon die gaat zo ongeveer. Dat zijn een beetje de kenmerken. En we laten er nu even eentje horen. Onze kantoor is dit keer Kees.
Oh,
volgen? Zullen we het nog een keertje doen? Het staat allemaal op de eerste regel. En ik hoor de Gregoriaans zangers al meezingen in de kerk. Dankjewel, Kees. Dus dan wist de kantoor weer, oh ja, de achtste toon, ik heb hem nu een beetje in mijn hoofd zitten. Op de tweede regel van dat plaatje ziet u de wat raadselachtige tekst EUI. Of EVOVE, zeggen we dan heel mooi. Wat dat precies betekent, ga ik u niet zeggen. Dat mag u maar lekker in het boekje opzoeken. Daar wordt het allemaal keurig uitgelegd. Maar het zijn muzikale formules waarvan ik dan weet, oh ja, zo moet ik reciteren in de achtste toon. En het eerste stukje met EUOOAE, dat is een eerste formule. En het tweede EUOAE, dat is een tweede formule. En daarna staat er een leuke tekst. Octavus tonus sic incipit. En dat betekent letterlijk, de achtste toon begint zo. Het is zo simpel, dat Gregoriaans. En we gaan nu even een voorbeeldje laten horen van hoe dat eraan toe ging. Ik ga niet een complete psalm doen, want dat is muzikaal, als ik eerlijk ben, een beetje saai. Maar even een voorbeeld te geven van verschillende manieren waarop men reciteerde. Gebaseerd op de formules die je hier op de tweede regel ziet staan. En wij laten een psalm horen, Dixi Dominus, dat is een standaard zondagspsalm. Psalm 109 voor de katholieken, psalm 110 voor de protestanten. Ik zal hem ook zelf inzetten, want ik ben nu de kantoor en de kantoor zette de psalmen in.
Dixit Dominus Domino meum, sede ad extris meis. Dona quona minimicos tuos, scabellum pedum tuorum, virgam virtutis tuae inter Dominus ex illo. Dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tue in splendoribus sanctorum. Ex utero ante luciferum genuite.
Dus u hoort, we plakken tekst op een soort formule. De achtste toon heeft ook een tweede formule. Dat is de tweede EUI die je in uw boekje ziet staan.
Dixit Dominus Domino meum, sede ad extris meis. Dona quona minimicos tuos, scabellum pedum tuorum, virgam virtutis.
Een klein beetje anders. We laten u even een completer voorbeeld horen. Want ja, alleen psalmodie, ik zei het al, muzikaal iets wat saai. Maar, zoals de Gregoriaanse zangers in deze kerk weten, het moeilijkste om het gelijk te krijgen. Want ieder foutje in het Gregoriaans hoor je meteen. Het reciteren van zo'n psalmtekst werd altijd omlijst door een korte compositie. En die compositie belichtte dan even de thematiek van de kerkelijke feestdag. En dat heet een zogenaamde antifoon. Eigenlijk een voorklank, staat er dan letterlijk. En wat dat deed, is je hebt een stuk psalm, de antifoon zat er omheen, en zo werd de psalm in eigenlijk belicht met het thema van die kerkdag. Dus ze werden in een, bijvoorbeeld in een Mariaans licht gezet, of even in een kerstlichtje, om het zo maar te zeggen. We laten u nu een voorbeeld horen, volledig gebaseerd op het Oesgeester zangboek. Eerst een antifoon. En die gaat over de Annunciatie. Gabriel die gaat op bezoek bij Maria. Dan dezelfde psalmtekst als net. Dan een kort Gloria Patri, een eer aan de Vader. En dan weer de antifoon. Dus antifoon, psalm, gloria patri, antifoon. Kunt u het nog volgen? Het beste voorbeeld is de zang. We gaan gauw door. In het zangboek staan ook nog een flink aantal lezingen genoteerd. Zonder notatie, gewoon alleen tekst. Maar dit geeft aan dat de kantoor de lezingen ook las. Of sterker nog, zong. Lezingen werden in de liturgie namelijk altijd gezongen op bepaalde muzikale formules. En die moest de priester of de kantoor uit zijn hoofd kennen. Dat stond ook echt in de voorschriften. Een kantoor dient alle muzikale formules uit zijn hoofd te kennen. Ze werden daarom dus ook bijna nooit opgeschreven. En dat is wel jammer, want ja, daardoor weten we dus niet precies hoe die lezingen gereciteerd moeten worden. Ook niet in dit zangboek dus. Maar gelukkig weten we dat broeder Adriaan voor het klooster Mariapool werkte. En daar meerdere handschriften heeft gemaakt. En uit Mariapool is een heel klein boekje overgeleverd met liturgische voorschriften. Wanneer dient men te zitten, te staan, te buigen, te knielen, te wieroken, etc. Alleen maar tekst, in mooi oud Nederlands. En een klein voorbeeld daarvan, moet ik even kijken waar ik hem zelf heb gelaten, staat in uw boekje. En dat is namelijk op pagina 6. Op een van de laatste pagina's van dat kleine boekje uit Mariapool staat de volgende tekst. Die leester zal dat evangelium lezen als een les in de mette. Aldus. En dan staat er een muzikale regel. Ik hoop dat u het kunt lezen, want het is heel veel afkorting. En het is ook oud-Nederlands natuurlijk. Maar er staat de lectrice, dat was dus de zuster die daar las, zal het evangelie lezen, dat is zingen, als een lezing uit de metten. En de metten, dat is de nachtdienst. Misschien kent u het begrip korte metten. Dat komt van de paasmetten, die zijn erg kort. Omdat de paaswaken zo lang duurt. Dus in ieder geval, er staan noten bij. En dat is bijzonder, want dat werd dus ook bijna nooit opgeschreven. En je ziet ook dat het eigenlijk een beetje snel als een soort geheugensteuntje is opgeschreven. Dat geeft ons in ieder geval wel de kans om de lezingen uit het zangboek volgens die formule te reciteren. Dus ik zei al, we kunnen de hele praktijk van toen reconstrueren en dus ook zelfs nog de lezingen. En dat is best leuk. Vandaag mag onze Tineke de kantor spelen. En Tineke gaat u stichten met een lezing. De vertaling staat volgens mij in het boekje. Ja. Over de vleeswording van onze lieve Heer. En dit werd gelezen in de nachtdienst van Kerstmis. Zo ging dat in die tijd. Dankjewel, Tineke. Ik mag weer even de kantor spelen. Een heel bijzonder onderdeel van het zangboek, dat zijn de zogenaamde klaagzangen, lamentaties. En deze teksten van Jeremia werden alleen in de nachtdiensten, de metten, van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag gezongen. En er zijn helaas niet zoveel laaglandse handschriften waarin deze volledig staan uitgeschreven. Ik heb sterke vermoedens dat broeder Adriaan deze type klaagzangen van een ander handschrift heeft overgeschreven. Want dat deed hij volgens mij bij de meeste gezangen. Maar ik heb het alleen nog in geen enkel ander handschrift kunnen vinden. Dus wellicht is het niet origineel, maar vooralsnog nog de enige overgeleverde versie die we hebben. Ik ga nog niet zo ver als Freek om het Oostgeester composities te noemen. Maar het zou toch wel mooi zijn. Ik laat u er eentje horen. Dit zijn de eerste klaagzangen van Jeremia uit de nachtdienst van Witte Donderdag.
Alle. Princeps provinciarum facta est sub tributo.
Wat ik wel weet is dat dit de eerste keer is dat ze hier weer klinken. En dat vind ik toch mooi. Klaagzangen, ja, nou, dan wordt het wel erg treurig vanmiddag. Is het dan alleen maar bijzonder wat er in dit boek staat? Dat zou je bijna gaan denken. Het antwoord daarop is ja en nee. Het volgende stuk dat we gaan zingen was een wijdverbreide kerstkraker. Bekend in heel Europa. Maar wat wel bijzonder daaraan is, dus het gezang aan zich is niet heel uniek. Maar dat er op kerstmis in deze kerk, of deze plek, sorry, de vorige kerk, even tweestemmig mocht worden gezongen. En dat is best bijzonder als je het hele jaar alleen maar eenstemmig hebt gezongen. Of dat nog Gregoriaans is, laat ik in het midden. Feestelijk, zou je zeggen. In het zangboek staan ook aanwijzingen dat deze gezangen ritmisch werden uitgevoerd. Er is namelijk een mix van Gregoriaanse notatie en al meer renaissance, meerstemmige muzieknotatie. De zogenaamde mensurele notatie. Ik weet daar te weinig van af om daar een statement te kunnen maken. Zo moet het zijn, zo is het geweest. Want het boek is ook raadselachtig in sommige notaties die ik nog niet kan verklaren. Misschien iets voor de volgende generatie of een volgende publicatie door de Vereniging Oud-Oesgeest. In ieder geval, we zijn aan het einde toegekomen van onze vluchtige indruk. En heel toepasselijk zingen we daarom 3 stukken met dezelfde tekst. Benedicamus Domino Deo Gratias. En dat is een tekst die werd gezongen aan het eind van zo'n beetje iedere dienst. Niet aan het einde van de mis, maar wel aan het einde van ieder ander getijde. We laten u 3 versies horen die uit het zangboek komen. Een redelijk normale versie. Een andere redelijk normale versie. En de laatste versie, daar is de kantoor eventjes uit zijn dak gegaan. Want daar is de tekst Benedicamus Domino uitgebreid met een lofzang voor Maria. En ik geloof dat die tekst ook in uw boekje staat. Dat weet ik even niet meer zeker. Nee, niet. In ieder geval, de tekst is normaal Benedicamus Domino. Dat is nu geworden Benedicamus in laude Jesu qui sue matri Mariae benedixit in aeternum Domino.
Deo gratias.
En met deze laatste zegen willen we eigenlijk afsluiten. Ik wil mijn dank graag voegen bij die van de voorzitter en bij die van Freek. Eigenlijk is alles al uitgesproken, maar het is voor ons een waar genoegen om hier te mogen zingen voor u zo'n lekkere gevulde kerk met zulke mooie muziek. Dank u wel.
Ik ben er even stil van. En ik denk dat het goed is dat we allemaal even het gehoorde op ons laten inwerken. En de stilte die muziek zonder orkest altijd met zich meebrengt, nog even laten doorklinken in deze mooie kerk. Ik vind het fijn om hier nog een keer te staan, want wat was het een mooie middag. Wat was het fijn om van Freek Lucht te horen hoe het boek gevonden is, waarom het niet is weggestopt, waarom we ermee aan de gang zijn gegaan en waarom we het nu straks aan u allen kunnen aanbieden, dan wel dat u het van ons kunt kopen. En natuurlijk het tweede deel van de middag. De prachtige mooie zang van ons Noordwijkse Gregoriaanse koor, onder de bezielende leiding, maar ook met een uitermate prachtige muziekles die daarbij hoort, was het een mooie combinatie van leren, luisteren en luisterend leren. Heel veel dank jullie voor deze mooie gebeurtenis. Ik wil graag Freek Lucht vragen om hier naar voren te komen en ook Rens Tienstra om aan hen beiden een bos bloemen aan te bieden ter herinnering aan deze middag. Uiteraard ook mijn dank aan de leden van het koor. U krijgt straks allemaal het boekje waar het vanmiddag allemaal om draait en waarvoor u zo'n bijzondere rol hebt gespeeld. Nu ben ik iets vergeten, dus ik loop even terug naar mijn stoel, want ik wil nu graag officieel de eerste drie boekjes uitreiken aan onze drie gastvrouwen en heren van vandaag. Ik heb hier drie boekjes. Het oudste zangboek van Oestgeest. Ik wil graag vragen of Maureen van der Brink, de heer Winnupst en de heer Van Beuningen naar voren willen komen om deze drie boekjes, om elk een boekje van mij in ontvangst te nemen.
U komt dus ook allemaal op de foto.
Ik kom tot de afronding. En het afronding is een stukje logistiek. Te weten, hoe gaan wij hier met z'n allen, wat gaan wij straks met z'n allen doen en hoe komt u aan uw boekje? Maar voor het zover is wil ook ik, Anke Kasteel en Nenke van Wermerskerke hartelijk bedanken voor hun inzet voor het boekje. Freek Lucht heeft het al gedaan, maar ook vanuit de vereniging Oud-Oestgeest vinden we het heel fijn dat zij altijd weer bereid zijn om, als iemand iets geschreven heeft, om daar dan met pen en layout de kwaliteit te verhogen. Dank daarvoor. Dan nu het uitgiftebuffet. In het Willibrodserf hiernaast staat een tafel, daarachter zitten een aantal mensen. En de leden van de vereniging Oud-Oostgeest kunnen hier hun gratis exemplaar als lustrumgeschenk ophalen. Uw naam wordt aangevinkt, maar haast u niet, er zijn boekjes genoeg. In het Willibrodserf is ook een tafel voor de aanwezigen die het boekje willen kopen, voor de prijs van €9,95. Aan diezelfde tafel kunt u voor een zeer gereduceerd tarief lid worden van onze vereniging. En voor de mensen die snel naar huis moeten of willen of elders heen gaan, in deze kerk kunt u ook het boekje kopen. Dan zou ik u willen vragen om even te wachten tot iedereen de kerk verlaten heeft. Dan is de snelheid er een beetje uit. Maar dan is hier een aantal exemplaren die te koop zijn voor degene die ze willen kopen. Dat geldt uiteraard ook voor de leden van de Vereniging Oud-Oostgeest als ze een tweede exemplaar willen kopen. Maar het eerste exemplaar ligt aan de overkant. En tot slot, het boekje is vanaf volgende week te koop in de beide boekhandels van Oostgeest. Hiermee ben ook ik aan het einde gekomen van deze middag. Ik wil u nogmaals uitnodigen om naar het Willibrodserf te gaan, om daar samen iets te drinken. Als vereniging waarderen we het zeer als u in een mandje, wat in de hal staat van het Willibrodserf, een kleine donatie doet om hiermee de kosten die de kerk voor ons maakt vandaag voor een deel te kunnen bestrijden. Ik wil u daarvoor hartelijk danken en nodig u nu uit om door die kant. De heer Wolf, oh nee, is er iemand die met u meeloopt? Of Maureen, wil jij meelopen met de mensen naar het Willibrodserf? Ja? Oké. Okay. Als u achter mevrouw Maureen van der Brink aanloopt, gaat alles goed. Ja? Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en tot de volgende keer.
Thank you.